Willen we samen een stukje lezen uit 1 Samuel hoofdstuk 15. We zijn de zomerperiode bezig met een overdenking van het boek Samuel. En ik wil met u bijna het ganse hoofdstuk lezen. Ik lees u voor uit de nieuwe Bijbelvertaling met een paar kleine aanpassingen voor hen die het meevolgen. 1 Samuel hoofdstuk 15 vers 1. Dit zegt Gods woord. Op een keer zei Samuel tegen Saul: Jahweh heeft mij destijds gezonden om u te zalven tot koning over zijn volk, over Israël. Luister dus naar wat Jahweh te zeggen heeft. Dit zegt Jahweh, Heer van de hemelse machten. Ik ben niet vergeten wat Amalek Israël heeft aangedaan. Het heeft Israël de weg versperd bij zijn uittocht uit Egypte. Trek daarom op tegen de Amalekieten en versla ze. Wijd al hun bezittingen onvoorwaardelijk aan Jahweh. Spaar ze niet. Maar dood alles en iedereen, mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels. Saul liet het leger oproepen en hield wapenschouw in Telaim. Er waren 200.000 man voetvolk en nog eens 10.000 man uit Juda. En toen hij bij de stad van de Amalekieten kwam, legde hij een hinderlaag in de rivierbedding. Intussen waarschuwde hij de Kenieten: maak dat u wegkomt. Blijf niet bij de Amalekieten, want dan moet ik u samen met hen uitroeien, terwijl u de Israëlieten tijdens hun uittocht uit Egypte juist goed hebt behandeld. De Kenieten hingen dus weg bij de Amalekieten. Saul sloeg de Amalekieten terug van Gawila tot aan Sur op de grens met Egypte. Hun koning Agag nam hij levend gevangen, maar de rest van het volk doodde hij. Agag werd door Saul en zijn manschappen gespaard, samen met de beste schapen, geiten en runderen en de sterkste jonge stieren en rammen, kortom, alles wat van waarde was. Die wilden ze niet vernietigen, maar alles wat geen of weinig waarde had, maakten ze af. Toen richtte Jahweh zich tot Samuel en zei: het berouwde mij dat ik Saul tot koning heb aangesteld, want hij heeft mij de rug toegekeerd en doet niet wat ik hem heb opgedragen. Samuel werd boos en schreeuwde het de hele nacht uit tegen Jahweh. Dan volgt de ontmoeting tussen Samuel en Saul. In vers 19 stelt hij hem de vraag: waarom hebt u niet geluisterd naar wat Jahweh u heeft gezegd? Waarom hebt u zich op de buit gestort en iets gedaan dat slecht is in de ogen van Jahweh? Maar ik heb toch geluisterd naar wat Jahweh gezegd heeft, wierp Saul tegen. Ik ben er toch op uitgetrokken zoals Jahweh me heeft opgedragen. Koning Agag heb ik gevangen genomen en de rest van de Amalekieten heb ik gedood. En de soldaten hebben de beste van de buitgemaakte schapen, geiten, runderen voor vernietiging gespaard om ze in Gilgal te offeren aan Jahweh, uw God. Daarop zei Samuel: schept Jahweh meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee, gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. Weerspannigheid is even erg als toverij, en eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. U hebt de opdracht van Jahweh verworpen, en daarom verwerpt gij u als koning. Toen zei Saul tegen Samuel: ik heb gezondigd, en ik ben voorbijgegaan aan wat Jahweh gezegd heeft, aan wat u gezegd hebt. Ik was bang voor de soldaten, en daarom deed ik wat zij wilden. Alsjeblieft, vergeef me en laat me niet alleen, ik wil neerknielen voor Jahweh. Nee, antwoordde Samuel, u hebt de opdracht van Jahweh verworpen, daarom verwerpt Jahweh u als koning van Israël. En toen Samuel zich omdraaide om weg te gaan, greep Saul de slip van zijn mantel beet, maar die scheurde af. En Samuel zei: hierbij scheurt Jahweh het koningschap over Israël van u los en geeft hij het aan iemand anders, iemand die waardiger is dan u. En bedenk wel, de heerlijkheid van Israël liegt niet en kent geen berouw. Hij is immers geen mens dat hij terug zou komen op een besluit. En weer zei Saul: ik heb gezondigd, maar val me alsjeblieft niet af, waar de oudste van mijn volk en heel Israël bij zijn, en laat me niet alleen, ik wil neerknielen voor Jahweh, uw God. Toen ging Samuel met Saul mee, en Saul knielde neer voor Jahweh. Daarna zei Samuel: laat koning Agag van Amalek hier komen. Agag kwam naar hem toe, nog steeds geboeid. De bittere dreiging van de dood is zeker wel geweken, vroeg hij. Maar Samuel antwoordde: zoals uw zwaard vrouwen van hun kinderen heeft beroofd, zo wordt nu uw moeder van haar kinderen beroofd. En daarop hakte Samuel Agag aan stukken voor het aangezicht van Jahwe te Gilgal. Samuel ging terug naar Rama en Saul keerde terug naar zijn woonplaats Gibea. Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood, maar hij treurde wel om hem. En het berouwde Jahwe dat hij Saul als koning van Israël had aangesteld. Zover het lezen van het lijvige stukje uit Gods woord. U begrijpt wellicht, vrienden, dat dit geen geschiedenis is die je meteen zult aantreffen in een kinderbijbel. En als u op zoek bent naar veldplaten en didactisch materiaal voor de zondagsschool, dan denk ik dat u heel ver zult moeten zoeken om hier iets over te vinden. Het is een gebeurtenis in de Bijbel die heel wat controverse oproept, zelfs onder christenen. Het is een bloedig, gruwelijk en hard verhaal wat we net gelezen hebben met elkaar. Het is een onbarmhartig oordeel van de Heere God, die voor velen moeilijk te verzoenen is met de genade en de vergevingsgezindheid in de Heer Jezus Christus. Is dit wel dezelfde God waarover de Heer Jezus spreekt in de bergrede en het volgende zegt: maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief en bid voor hen die u vervolgen, opdat u zonen wordt van uw Vader die in de hemelen is. Want gij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De God van het Oude Testament lijkt voor velen heel anders dan de God van het Nieuwe Testament. Alleen al de vele verwarring en de vele misverstanden die deze geschiedenis die we net gelezen hebben oproept, alleen al om die reden is het goed, denk ik, om in deze morgen hier wat dieper op in te gaan, broeders en zusters. En we gaan het niet zozeer over Saul hebben deze morgen, maar voornamelijk over de Heere God zelf. Wat leert ons 1 Samuel hoofdstuk 15 over de God van de Bijbel, die heden als gisteren dezelfde is? Wat kunnen we hieruit leren met elkaar? En het eerste waar ik uw aandacht zou willen voor vragen, is wat we vinden in vers 1 tot en met vers 9. God is de God die de misdaden niet vergeet die zijn volk zijn aangedaan. God is de God die de misdaden niet vergeet die zijn volk zijn aangedaan. U vindt het voornamelijk in vers 2. En dan kunt u meteen al ontdekken dat het wel belangrijk is, wil je deze geschiedenis begrijpen, dat je ook de achtergrond kent. Aan deze gebeurtenis, aan deze bloederige gebeurtenis, gaat wel een voorgeschiedenis vooraf, die te maken heeft met de uittocht uit Egypte, de Exodus. Je kunt het lezen in hoofdstuk 17, vers 8 tot 16. Ik zal het u niet voorlezen, maar daar vindt u Israël in de woestijn, kort nadat ze uitgegaan zijn uit Egypte. En plotseling worden ze daar aangevallen door die bewuste Amalekieten. En dan gaat Jozua in de vallei de strijd aanbinden, terwijl Gur en Aaron Mozes bijstaan op de berg, zijn armen ondersteunen, zodat Israël de overwinning behaalt. En dat zult u wel kennen van de zondagsschool. Maar dat is de geschiedenis die eraan vooraf gaat. Israël behaalt daar een overwinning over Amalek. En 40 jaar later, wanneer de tweede generatie op het punt staat om het beloofde land in te trekken, vestigt Mozes opnieuw de aandacht op deze gebeurtenis. En je kunt dat lezen in Deuteronomium hoofdstuk 25, vers 17 tot en met vers 19. Ik zal het u gewoon voorlezen. Dan zegt Mozes tot die tweede generatie, de Exodus-generatie is inmiddels gestorven in de woestijn, en het is de tweede generatie die het beloofde land gaat binnentrekken, en hij zegt dit: vergeet niet wat de Amalekieten u hebben aangedaan tijdens uw tocht uit Egypte. Toen u uitgehongerd en uitgeput was, hebben ze gewetensloos, zonder enig ontzag voor God, de achtergoeden overvallen waar de zwaksten zich bevonden. Vergeet het niet. En wanneer straks Jahwe uw God uw vrede heeft gegeven in het land dat u als grondgebied van hem krijgt, door u te verlossen van de vijand die u omringen, zorg er dan voor dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. We vinden hier nadrukkelijk dat Mozes die tweede generatie herinnert aan de gruwelijke oorlogsmisdaden die de Amalekieten gepleegd hebben tegen hun ouders, tegen de Exodus-generatie. Wat was er gebeurd? Wel, die Amalekieten, die hadden namelijk hun meedogenloze aanval gericht tegen de zwakkeren, hebben we gelezen. Zij die ver achteraan in de karavaan waren, die onbeschermd en uitgeput voortstrompelden. Zij die moeite hadden om de groep bij te houden, daar hadden de Amalekieten zich op gericht. En ze hadden deze mensen aangevallen, ze hadden ze erop gestort als aasgieren en ze hadden ze één voor één genadeloos afgeslacht. En Javij was dit niet vergeten, zo hebben we gelezen. De Heer is duidelijk, de naam van Amalek, zegt hij, die moet van onder de hemel worden uitgewist. Er moet gerechtigheid geschieden. En dit is de taak die Saul opgedragen krijgt hier aan het begin van 1 Samuel hoofdstuk 15 door Samuel. En hier begint meteen al de controverse rond dit stukje. Want is het wel rechtvaardig van de Heere God dat hij een volledige bevolkingsgroep wegveegt voor oorlogsmisdaden die 300 jaar voordien zijn begaan aan een generatie die daar helemaal geen schuld aan heeft? Waarom moeten die Amalekieten van Sauls dagen boeten voor de misdaden die hun voorouders hebben gedaan in de dagen van Mozes? Dat is een goede, gerechtvaardige vraag, denk ik. Nu daarbij mogen we wel niet vergeten dat de Heere ondertussen de Amalekieten al 300 jaar de tijd had gegeven om te breken met gemisdadige oorlogspraktijken en gruweldaden. Want als je goed hebt meegelezen, kunnen we uit vers 18 en voornamelijk uit vers 33 afleiden dat de Amalekieten van generatie op generatie zich blijvend hadden schuldig gemaakt aan dergelijke gruweldaden. Let op de woorden die Samuel zegt tot koning Agag voor hij hem aan mootjes hakt. Hij zegt dit: zoals uw zwaard vrouwen van hun kinderen heeft beroofd, zo wordt nu uw moeder van haar kinderen beroofd. Ziet u? Dus deze Amalekieten, die stonden wel degelijk bekend om hun afgrijselijke oorlogsmisdaden. Dat is één van de manieren om ontzag te wekken bij omliggende volkeren, door verschrikkelijke oorlogsmisdaden te gaan. En dit was de praktijk van koning Agag. Hij had zijn volk vele malen geleid in brutale slachtpartijen onder de omringende volken. En nu was de tijd gekomen dat die gruweldaden gewraakt zouden worden. Javij zou hen nu doen naar hun daden en nu moest de prijs betaald worden. De Heere zegt nadrukkelijk, hebben we gelezen in vers 3, spaar ze niet, zegt hij, maar dood alles en iedereen, mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels. Ja, kinderen en zuigelingen. Het feit dat onschuldige kinderen en zuigelingen moeten gedood worden, dat maakt de mens van de 21ste eeuw wel zeer nerveus, natuurlijk. Dat ligt heel gevoelig in onze dagen en vooral in de westerse cultuur dan. Ik weet niet of je het hebt gezien, maar 2 weken terug werden ordehandhavers in Israël wereldwijd zeer hard aangepakt door de media omwille van hun mishandeling van Palestijnse kinderen. De beelden, harde beelden overigens, die gingen heel de wereld rond. Jonge Palestijnse kinderen die met stenen naar de politie en het leger gooiden, werden in elkaar geslagen en zeer hardhandig en brutaal gearresteerd. Waarschijnlijk hebt u ze ook wel gezien. Nu, voor alle duidelijkheid, als het gaat om de Joods-Palestijnse kwestie, nu daar toch bij beland ben, en die dingen zijn ook in de afgelopen weken zeer overvloedig in de media gekomen, en ik weet dat dit ook een hot item is onder evangelische christen. En de meningen zijn verdeeld, beter gezegd. Maar ik wil toch even duidelijkheid scheppen. Voor mezelf, in eer en geweten, neem ik volledig afstand van Israëls terreurbeleid en oorlogsmisdaden ten aanzien van de Palestijnen. En ik kan als christen in eer en geweten geen zijde kiezen in dit conflict. Ik zeg er natuurlijk nadrukkelijk bij als christen. Waarom? Omdat zowel onder de Joodse bevolking als onder de Palestijnse bevolking zich christen, broers en zussen bevinden aan beide zijden die lijden onder dit conflict. En daarboven nog eens aan beide zijden, zowel van Joodse extremisten als van moslim-extremisten, vervolgd worden. En daar God mijn hart naar uit. Hoe verschrikkelijk ik ook dit conflict vind en de dingen die beide bevolkingsgroepen elkaar ook aandoen. Laat dat heel duidelijk zijn. In dat verband zag ik ook onlangs een zeer aangrijpende documentaire over de bezette gebieden. En in die documentaire kwam vooral, zeg maar, de geest van vijandigheid en hardgrondige haat in de kijker te staan die ze aan beide zijden gevonden wordt. Dat werd in die documentaire zeer scherp in beeld gebracht. En het trof mij dat diep gewortelde haatgevoelens en wraak ja, echt wel deel uitmaken van het cultureel erfgoed, als ik het zo mag zeggen, aan beide zijden. En die kinderen, die groeien daar in op. En er is een spreekwoord dat zegt, als je wind zaait, dan ga je storm oogsten. En je zag hoe dat die ouders, die kinderen, als het ware, opdraaiden om vijandig te zijn, hè, respectievelijk, Joods en Palestijns, en omgekeerd. En daar begonnen natuurlijk met geplaag en met stenen gooien en elkaar pesten. Maar die stenen, die veranderen, zoals je nu ziet, en bommen en dat pesten, dat wordt uiteindelijk elkaar doden, wanneer dat die kinderen volwassen worden. En dat stemde mij wel tot nadenken. Want als je terugkeert naar wat we hier zien, kijk, die Amalekieten en die kinderen van die Amalekieten, die zuigeling, die moeten gedood worden, hoe hard en hoe radicaal dat ook mag klinken, maar als je het kwaad dat de Amalekieten al generaties kenmerkt, definitief wil gaan uitroeien, dan moet er een moment komen dat er drastisch opgetreden wordt. Baby-Amalekieten, hoe schattig ze ook mogen zijn, die groeien op, evenals de vorige generaties, die worden volwassen op een dag en die wandelen in de wegen van hun ouders. Nu, hoe je dat hier tegenaan kijkt, hangt wel af van hoe ernstig je het probleem van het kwaad inschat. Dat wil ik wel even onderstrepen. Ik besef wat ik zeg zeer radicaal en hard klinkt, maar bedenk wel heel goed dat wat de Amalekieten hier overkomt, broeders en zusters, uiteindelijk een voorafschaduwing is van het eindoordeel, waarin het kwaad en de zonde volledig uitgeroeid zullen worden uit deze schepping. Vergeet dat niet. En de koning, die God als rechter daartoe heeft aangesteld, om levenden en doden te oordelen, is niet Saul, maar Jezus Christus, die hij uit de doden heeft opgewekt. En waar ik toch even uw aandacht wil op richten, beste vrienden, is dat het principe, waarnaar hier in 1 Samuel hoofdstuk 15 gehandeld wordt, ook het nieuwtestamentische principe is, waarnaar Jezus gaat oordelen als gij zijn plaats op de rechterstoel gaat innemen. En daar wil ik wel een momentje bij stilstaan, want in Matteüs hoofdstuk 25 vindt u dit principe geïllustreerd. Daar hebt u de gelijkenis van de schapen en de bokken. Ik zal u een stukje eruit voorlezen en meelezen, als het ware, om kort bij de punten stil te staan, wat ik toch wil onderstrepen, want wat ik nu ga zeggen, wordt heel vaak uit het oog verloren, ook onder christenen. In Matteüs 25, vers 31 kunt u lezen, wanneer de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en alle engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken worden verzameld en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt, vinden we hier. Nu, dan vinden we dat de Heer Jezus spreekt tot de schapen die zich aan zijn rechterzijde bevinden. En hij zegt tegen hen, in vers 34, komt gezegende van mijn vader, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging van de wereld af, want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven, ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven, ik was een vreemdeling en u hebt mij opgenomen, naakt en u hebt mij gekleed, ik was ziek en u hebt mij bezocht, ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dan valt de verwonderde reactie op van de schapen. Ze vragen, wanneer hebben wij dit dan gedaan? En dan richt de Heer de volgende woorden tot hen in vers 40. Voorwaar, ik zeg je, Voor zoveel u het hebt gedaan aan een van de geringsten van deze broeders van mij, hebt u het mij gedaan. Nu voor alle duidelijkheid, deze broeders van mij, wie zijn dit? Er is maar één groep mensen die de Heer Jezus zijn broeders, zijn zusters, zijn vader en zijn moeder noemt in het evangelie. En dat zijn zij die de wil van mijn vader doen. Het is tot deze dat de Heer Jezus dit zegt, ja? Dat zijn zijn broeders, zusters, vader en moeder. Wat de Heer Jezus hier duidelijk maakt, is dit, kijk, aan de kleinste, wat je aan de kleinste en geringste van de mijnen doet, dat heb je aan mij gedaan. Wat je mijn volk, die ik gekocht en betaald heb met mijn bloed, wat je hen doet, dat doe je ook aan mij. In de positieve zin, maar ook in de negatieve zin, want dat volgt nu. Want zoals je verder vindt, het oordeel over de heitenbokken, het zijn schapen langs de ene zijde en heitenbokken aan de andere kant. Twee verschillende soorten. Ja. Dan wordt er dit gezegd. Hij zegt door de Heer Jezus in vers 41 en vers 42, gaat weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is bereid. Want ik had honger en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij niet te drinken gegeven. En ook zij vragen verwonderd af wanneer dit is gebeurd. En ze krijgen net zoals de vorige groep, als de schapen, hetzelfde antwoord, maar dan in negatieve zin. Vers 45. Voorwaar ik zeg u, voor zoveel u het aan een van deze geringsten niet hebt gedaan, hebt u het ook mij niet gedaan. Wat zegt de Heer? Kijk, zegt hij, jullie hebben geen enkele bekommernis, geen enkele zorg betoond voor mijn volk, en dus geven jullie ook niets om mij. En daarom hebben jullie ook geen deel aan mijn koninkrijk. En als u dit principe vreemd vindt, wel, dan moet u maar verder gaan lezen in het boek De Handelingen. Op een gegeven moment, in Handelingen hoofdstuk 9, vindt u Saul. En Saul is de vervolger van de christenen van het eerste uur, die meedogenloos erop uittrekt om die christenen definitief van de kaart te vegen. En dan ontmoet hij op de weg naar Damascus de opgestane, verheerlijkte Jezus Christus. En wat zijn zijn woorden? Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Zie je? Net hetzelfde principe. Als je Gods volk aanvalt, dan val je hem persoonlijk aan. En Gods volk, dat zijn zij, zegt de Heer Jezus, die de wil van mijn vader doen. Dat is een belangrijk gegeven. Dus zie je dat Jezus' principe in het Nieuwe Testament in Matteüs 25 eigenlijk hier op een beetje meer aangrijpende en gruwelijke manier toegepast wordt door Saul op die Amalekieten in 1 Samuel 15. Want daar vind je ook die twee zijden. Enerzijds worden die Amalekieten geoordeeld, maar hebt u Saul zijn houding gezien naar de Kenieten? Om een of andere reden zijn die Kenieten onder die Amalekieten en zegt Saul, ga maar snel van hen weg, anders gaan jullie meedelen van de brokken. Nochtans hebben jullie het volk van God wel gunst bewezen. Zijn jullie wel zo goed gunstig geweest na de uittocht? Zij gaan vrij uit, zie je? Diezelfde tweedeling heb je ook hier in deze geschiedenis. Ik wil het toch wel even onderstrepen, broeders en zusters, want ondanks het feit dat dit een gruwelijk gebeuren is en een bloederig gebeuren, waar we niet graag mee geconfronteerd zijn, vind ik dit toch wel een bijzondere vertroosting die hierin opgesloten ligt. De Heere die vergeet nooit wat de zijnen is aangedaan. En te gepaster tijd zal hij de rekening vereffenen. Trouwens, ik weet niet goed dat je vertrouwd bent met het boek De Openbaring van Jezus Christus, maar dat is een boek dat geschreven is tot vertroosting en bemoediging. En weet je dat één van de vertroosting en de bemoediging vooral dit is, dat zij die trouw blijven omwille van de naam van de Heer Jezus, omwille van het getuigenis en omwille van Gods woord, steeds weer opnieuw door het boek heen erbij bepaald worden dat er een dag komt dat die rekening vereffend zal worden door de Heer Jezus Christus. Nou, voor ons is dat misschien niet belangrijk in onze omstandigheden, Maar vele van onze broeders en zusters, die klampen zich wel daaraan vast, waar ze wel afgeslacht worden als slachtvee. Wij zijn de uitzonderingen. Ja? De overgrote meerderheid verkeert in verdrukking. Het kan misschien nog belangrijk worden voor ons, want niets garandeert ons dat wij in de omstandigheden blijven zoals dit nu is in het Westen. Ik zou me maar goed voorbereiden, want de tijden kunnen zeer snel keren, ook in Europa. En dan klamp je daaraan vast dat je weet van, als je vrienden, als je familieleden rondom u vallen, mishandeld worden, dan trek je daaraan op dat je weet dat je verbonden bent met een God die op een dag gerechtigheid zal laten geschieden. Het zal gebeuren. De Heere vergeet niet wat zijn volk is aangedaan. En ik vind dat heel bijzonder om te zien hoe kostbaar en hoe waardevol Gods kinderen zijn in het oog van God. Het getuigt van een bijzondere liefde voor de zijnen. En dat vind ik, kunnen we als eerste leren. En een tweede wat ik wil nog bij stilstaan, wat mij zo opviel, is in het gedeelte van 10 tot aan het eind van het hoofdstuk, vers 35. God is de God die verdriet geeft over de rebellie van zijn dienaren. God is de God die verdriet geeft over de rebellie van zijn dienaren. Kijk, om Gods zware teleurstelling en ontgoocheling in koning Saul te kunnen begrijpen, is het wel een klein beetje noodzakelijk dat ik wat dieper inga op die speciale opdracht hier die Saul krijgt. Saul, zoals we gelezen hebben, moet van de Heere die Amalekieten uitroeien, en alles wat hun bezit is, moet aan de Heere gewijd worden. Nu, is voor alle duidelijkheid, wat hier gebeurt door koning Saul, is geen genocide en ook geen etnische zuivering van de Amalekieten. Onze moderne termen dekken hier de lading niet, vrienden, en dat wil ik toch wel even onderstrepen. Saul, die moet de Amalekieten met de ban slaan. Nu, dat is iets dat ons niet zo bekend is, maar zoals de jihad, de Heilige Oorlog, een begrip is onder moslims, een vaste term is, zo is met de ban slaan, de herem, H-E-R-E-M, de herem, een begrip in het woord van God. En zeker in het Oude Testament. Met de ban slaan, de herem, is wel iets heel bijzonders. Als een oordeelsdaad, lezen we hier, die de Israëlieten zeer nauwgezet moeten uitvoeren in Gods naam. En wat zo opvalt, is dat bij de herem niemand van de Israëlieten ook maar iemand in leven mocht laten, en dat er niets van de bezittingen, van de buitgemaakte goederen, mocht achtergehouden worden. Niemand mocht ook maar iets voor zichzelf nemen. Al wat leeft moet als het ware door oordeel aan God geofferd en gewijd worden. Elk leven, alle bezittingen en goederen. Ik verwoord het precies zo, omdat je zou proeven dat er een verband is tussen de herem en de offerdienst in de tempel en tabernakel aan Yahweh. Kent u het voornaamste offer dat gebracht moest worden in de tempel? Het eerste en het voornaamste offer is het brandoffer. Was er nu zo speciaal aan het brandoffer? Wel, het brandoffer dat moest in zijn geheel aan de Heere opgeofferd worden. Het was het offer waar de priesters geen enkel stuk van kregen om mee te eten. Geen enkel. Alles moest gewijd worden aan Yahweh. Het ganse offer moest in rook opgaan. Het behoorde alleen Yahweh toe. Niemand had er ook maar één aandeel in tegenstelling tot vele andere offers. Zo zou je kunnen zeggen, worden de Amalekieten hier, met al hun bezittingen, weliswaar door een heilig oordeel, volledig opgeofferd aan Yahweh, aan de schepper van hemel en aarde. Hem wie dat alles toebehoort. Hem wie alles gewijd moet zijn. En dit is wat er gebeurt met de band, de herem te brengen over de Amalekieten. God krijgt als het ware terug wat rechtmatig als schepper, als oorsprong van alles wat is en leeft, het zijne is. Alle leven wordt aan hem teruggegeven. Alle goederen worden aan hem teruggegeven en die goederen komen terecht in de schatkamers van de tempel van de Heere God zelf. Dus je proeft, broeders en zusters, dat dit hier een bijzonder heilige priesterlijke verantwoordelijkheid is waarvoor dat Saul en het volk geplaatst wordt. Misschien hebt u dat nooit zo bekeken, maar daar komt het hier wel op neer. Het is een priesterlijke taak. Staat er trouwens niet in het Nieuwe Testament van gelovigen dat zij zullen engelen oordelen? Dit maakt deel uit van het oordeel dat God aan de mens heeft toevertrouwd, die hij geschapen heeft als rentmeester, als bestuurder van zijn schepping. Vergeet dat niet. Het wordt tijd dat we die dingen terug gaan herontdekken. We zijn die dingen kwijt als christenen. We zien niet meer wie de mens is die naar Gods, die als Gods beeld en gelijkenis geschapen is. Begrijpt u dan ook waarom dat de Heere zo ontgoocheld is in Saul als hij deze heilige priesterlijke opdracht niet uitvoert zoals het moet? Je ziet dat Saul en het leger flagrant Gods verordeningen hier overtreden. Saul, als koning, die spaart het leven van koning Agag. En hij wil hem een beetje bijhouden als een collectors item, zijn overwinningstrofee, weet je wel? En het volk, we lezen van het volk, wel, het volk houdt het beste van het vee voor zichzelf en het doodt alles wat waardeloos is. Nu, als dit een priesterlijke taak is, dan moet er een belletje rinkelen, broeders en zusters, want in 1 Samuel 2 vindt u twee zonen van de hoge priester, Eli, Hofni en Pinegas. En wat doen die mannen? Ze nemen alles wat hen belieft van de offers. Dingen die alleen de Heere toebehoren, nemen ze voor zichzelf. Begrijp je dat ik naartoe wil? Wat hier gebeurt, collectief door het hele volk, zie je in beginsel bij de priester, de zonen van Eli, Hofni en Pinehas. Wat goed is, houden ze voor zichzelf. En wat niet waardevol is, minder belangrijk is, dat is voor de Heere. Dus zie je wat een afgrijzelijke misdaad hier begaan wordt door Gods volk. Alles moest aan de Heere gewijd zijn, het beste behoorde hem toe. En zij houden het voor zichzelf. En het waardeloze, ja, dat doden ze dan wel. En let erop, en daar wil ik uw aandacht voor vragen. Eerst vind je vers 8 en 9, hoe de nalatigheid en die ongehoorzaamheid van Saul en het volk geschilderd wordt. Maar dan hoor je voor het eerst hoe Yahweh berouw en verdriet kent over de ongehoorzaamheid van Saul. Vers 10 en vers 11. Toen richtte Yahweh zich tot Samuel en zei: het berouwt mij dat ik Saul tot koning heb aangesteld, want hij heeft mij de rug toegekeerd en doet niet wat ik hem heb opgedragen. En kijk eens in vers 35, aan het eind. Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood, maar hij treurde wel om hem. En het berouwde Yahweh dat hij Saul als koning van Israël had aangesteld. Ziet u? Deze ontmoeting die gaat plaatsvinden tussen Samuel en Saul, waar hem zijn schuld wordt aangezegd, dat ganse gesprek wordt als het ware omkaderd. Door die twee tekstjes, die ons laten zien dat de Heere berouw en verdriet heeft over het feit dat hij Saul als koning heeft aangesteld. Ja, berouw en verdriet hebben, dat zijn niet meteen de emotionele uitingen die wij met de Heere God associëren, veronderstel ik. En toch zien we hier dat de Heere berouw en verdriet heeft. Algemeen, denk ik, associëren wij emoties eerder met ons mensen. We vinden dat eerder typisch voor ons mensen dan voor de Heere God. En vaak merk je ook dat dergelijke bewoordingen als de Heere het berouwde de Heere of de Heere had verdriet, dat die afgedaan worden als figuurlijke beeldspraak over de Heere God. Het is beeldspraak. Het is in menselijke termen proberen over te brengen aan ons wat de Heere op dit moment kent. Maar is dat wel zo? Daar wil ik wel een momentje bij stilstaan. Want die lijn wordt ook in het Nieuwe Testament doorgetrokken naar onze Heer Jezus. Als de Heer Jezus, en zo wordt hij toch uitvoerig geschilderd in de evangeliën, als de Heer Jezus, zeg maar, ontferming en erbarming betoont voor wat dat verloren is, dan beschouwen wij dat algemeen gesproken veel eer als een uiting van het feit dat de Heer Jezus waarlijk mens is. Kijk eens hoe de Heer Jezus begaan is met mensen. Maar is dat wel zo? Als je terugkijkt vanuit het Oude Testament, en het Oude Testament gaat lezen, en je komt in het boek Exodus aan, dan zie je dat de Heere medelijden heeft met zijn volk dat in slavernij zit. En hij gaat naar hen omzien, en hij gaat hen verlossen en bevrijden. En zo komt de Exodus tot stand. Als je dan vanuit dat oogpunt ziet naar de Heer Jezus, dan geloof ik niet dat zijn erbarming en zijn ontferming diep menselijk is, maar juist een uiting van zijn goddelijkheid, van zijn erbarming en ontferming, die Yahweh alleen kenmerkt en typeert. Dat vind ik zo mooi, om zo naar de Heer Jezus te zien. Nu, ik wil je toch even wijzen dat er op het vlak van Gods emoties hier een ogenschijnlijke tegenstelling opgesloten ligt in 1 Samuel hoofdstuk 15. We hebben gelezen dat de Heere berouw heeft, maar als je even meegaat met mij en kijkt, dan lees je in vers 28 en vers 29 iets helemaal anders. Want op een gegeven moment, ik kan er niet dieper op ingaan nu, gaat Samuel zich afwenden van koning Saul. En Saul, ja, totaal ontredderd grijpt hij naar de slip van het kleed van de profeet en dat scheurt veelzeggend af. En dan vind je dat de profeet de koning wijst op de diep tragische betekenis van die gebeurtenis. In vers 28, en Samuel zei hierbij, scheurt Yahweh het koningschap over Israël van je los en geeft het aan iemand anders. Iemand die waardiger is dan u. En bedenk wel, en nu komt het, de heerlijkheid van Israël ligt niet en kent geen berouw. Net dezelfde woorden in de oorspronkelijke taal. Hij is immers geen mens dat hij terug zou komen op een besluit. Dus hier zien we dat Yahweh geen berouw heeft. Dus vooraleer dat we onze conclusies gaan trekken over het verdriet van God, over het berouw van God, is het wel belangrijk om dit hier te zien, dat er namelijk een wel bepaalde manier is waarop dat de Heere geen berouw kent zoals wij mensen dat wel kennen. En de manier is dit, dat Yahweh hier het koningschap van koning Saul afneemt, hij geeft het aan David, in het komende hoofdstuk, en hij komt dan nooit meer op terug. In tegenstelling tot wij mensen, die soms beslissingen nemen, achteraf ons bedenken, ons door allerlei dingen laten beïnvloeden en terugkomen op ons besluit. Zo is de Heere niet. De Heere is niet wisselvallig en hij is consequent in de stappen die hij zet en onderneemt. Dus in dat opzicht is de Heere helemaal anders dan wij mensen. Maar wat wordt er dan bedoeld dat de Heere berouw heeft? Hè? In vers 10, of beter gezegd vers 11 en vers 35. Nu om dat te kunnen begrijpen, moeten we eigenlijk een stukje terug in de schrift. Want deze uitdrukking komt nog maar eenmaal voor in de schrift. In vers 5 en vers 6 van Genesis hoofdstuk 6. En Yahweh zag dat de slechtheid van de mensen op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg Yahweh berouw dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart, lezen. Dezelfde uitdrukking die je hier vindt. En dat zijn eigenlijk de verklarende woorden die voorafgaan aan het oordeel van de zondvloed, wanneer dat die rebellerende en losgeslagen mensheid ondertussen zijn ware aard op vele droevige manieren heeft laten zien. En dat stelt ons natuurlijk ook weer voor een dilemma, want als God werkelijk God is. Hoe kan het dan dat hij ergens spijt van heeft? Hij is toch God, hij is toch alwetend, hij is toch wijs. Hij moet zich toch vooraf gerealiseerd hebben, voordat de schepping tot stand kwam, dat dit zou gebeuren. Hoe kunnen die gevolgen van de opstandigheid van de mens God nu bedroeven, zodat hij hier zelfs zijn scheppende werk betreurt, lezen we. Ik denk dat we er vooral dit van kunnen zeggen. Kijk, de Heere heeft de mens gecreëerd als zijn beeld en als zijn gelijkenis. Wij horen zijn beelddragers te zijn. Deze schepping is zijn tempel. En in een tempel horen nu eenmaal beelden te staan. En in de tempel van de levende God zijn het levende beelden. Mensen die weerspiegelen wie hij is. Die zijn heerlijkheid weerspiegelen. Nu, als die beelddragers zich van hem afwenden, ongehoorzaam, in rebellie, in opstand leven, dan begint er een drama aan te breken. En dat is wat de Heere uiteindelijk diep in zijn hart treft. De dramatische gevolgen wanneer dat de mens zich afkeert van de Heere God zelf. Broeders en zusters, onze God is geen frihoe. Onze God die wordt diep getroffen in het diepst van zijn wezen wanneer hij de gevolgen ziet van zijn beelddragers die zich van hem afwenden en die hun eigen gang gaan. Onze God heeft één eigenschap, zeker niet: onverschilligheid. Onze God is niet onverschillig. Het kwaad en de gevolgen ervan in u en mijn leven laat de Heere niet ongemoeid. Het raakt hem in het diepst van zijn wezen. Zo ook bij koning Saul. Het is niet dat God zegt van: oeps, ik had dan u net niet ingecalculeerd dat koning Saul zich mij de rug ging toekeren. Nee, het gaat er hier om dat de Heere diep bedroefd is over de ongehoorzaamheid die Saul hier aan de dag legt. Ik denk dat het belangrijk is om daarbij stil te staan. Het kwaad laat onze God niet ongemoeid. En daar moeten we zelfs heel dankbaar voor zijn. Maar weet je, stel je eens voor dat het kwaad onze God geen moer kon schelen. Was er dan ooit een kruis van Golgotha geweest, denkt u? God is volmaakt, zeggen we. Maar als die volmaakte God blijkbaar verdriet kent, pijn kent, is zijn pijn en zijn verdriet dan ook niet volmaakt? Wie van ons kan peilen de diepgang van de pijn en het verdriet van God die het kwaad in zijn schepping bij hem teweeg brengt? Wie van ons kan dat peilen? Niemand. Als je ziet hoe diep dit God getroffen heeft, dan is er maar één plaats waar je kunt naar kijken. En dat is naar Golgotha. Daar kan je het zien. Hoe diep het God getroffen heeft. En is het dan niet wonderlijk, broeders en zusters, dat onze God, die volmaakt pijn en verdriet kent, omwille van de afvalligheid van de mens, dat hij juist de beslissing neemt om die pijn volledig in zichzelf te dragen. En daarvan de gevolgen volledig op zichzelf te nemen, opdat u en ik vrijuit zouden kunnen gaan. Is dat niet wonderlijk? Mogen de Heere dankbaar zijn dat hij niet onverschillig is. Wat wij vaak wel zijn. Als het gaat om kwaad, om zonde in ons leven, broeders en zusters, hebben wij al enig besef van wat dit voor God betekent? En het is niet mijn bedoeling om u aan te sporen en in uzelf te wentelen en uzelf met vuisten te slaan om de zonde die u hebt gedaan, daar gaat het mij helemaal niet over. Het gaat er mij om: hebben wij enig besef wat dat zonde, wat dat kwaad is in Gods ogen voor onszelf? Hebben we daar al iets van gezien? Maar zijn wij niet net zoals koning Saul? Oh, hij is ook berouwvol en hij beleidt ook zijn zonde. Maar waarom beleidt hij zijn zonde? Omdat hij de gevolgen van ziet. Hij heeft spijt over wat de gevolgen zijn van het kwaad dat hij in zijn leven heeft gedaan. En is het niet zo vaak, broeder en zuster, dat wij ook die spijt kennen? om de gevolgen die het geeft in ons leven, maar niet zozeer om wat het kwaad in zichzelf is. Dat is wat we moeten naar zoeken met elkaar. En beter leren kennen. Niet om onszelf te pijnigen, maar omdat we onze God veel beter zouden leren kennen. Wat het voor hem heeft betekend. Het kruis en wat de Heer Jezus heeft moeten ondergaan. Denk je dat dat zo'n fantasie is van de Heere God om alles te dramatiseren of zo? Dat laat de ernst zien. Van hoe dat God met het kwaad moest omgaan. In zijn Zoon, de volmaakt gehoorzame. Om voor u en voor mij verzoening te kunnen doen. Wat moest hij dit doen? Was God u en mij iets verschuldigd? Is God überhaupt de mensheid die van hen afgekeerd is ook maar iets verschuldigd? Niemand kan een beroep doen of God verplicht en zeggen van, ja maar ja, zeg. Wij zijn schepselen. Wij zijn er omdat hij het heeft gewild. Denk, als je zo gaat kijken naar de Heere God, dat het ons opnieuw heel diep verontmoedigt en toont dat we God hebben die wonden heeft. Die weet wat pijn is. En die bereid was die pijn te dragen voor u en mijn rebellie tegen God. Maar iedereen die hier zit vanmorgen, heeft op een bepaald moment in zijn leven gezegd dat ik het zelf zal doen. Ik zal wat uitmaken wat dat voor mij goed en kwaad is. Ik zal wat voor mezelf beslissen wat ik mag of wat ik niet mag. En ik heb ik daar niemand voor nodig. Dat was allemaal onze houding. De ene was meer rebels dan de ander, maar dat was onze houding. Dat was de houding die ervoor zorgde dat God zo diep moest gaan. Dat hij zijn enige zoon gaf om de schepping, om de mensheid met zich te verzoenen voor eens en altijd, opdat er herstel mogelijk is. Willen we hem samen daarvoor alle eer geven. Amen.